Welkom bij de podcast Design voor de Planeet. In 7 afleveringen onderzoeken we design op de allergrootste schaal, geoengineering. Het aanpassen, bouwen en vormgeven van de aarde zelf. Wereldwijd beïnvloeden mensen en hun omgeving elkaar al duizenden jaren. Maar de vroegmoderne tijd vormde een keerpunt in de geschiedenis. In de jacht op winst en nieuwe grondstoffen veranderden kolonisten, slavendrijvers en handelaars menselijke samenlevingen, maar ook de ecosystemen van de wereld op een ongekende schaal. Klimaatverandering en kolonialisme zijn daarmee onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Tot op de dag van vandaag wordt de natuur met specifieke ontwerpen en producten getemd en winstgevend gemaakt. Maar dit proces heeft onvoorspelbare gevolgen voor mens en milieu. Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet, die tot en met 12 januari 2025 te zien is in Design Museum Den Bosch. Samen met wetenschappers, journalisten en andere experts ga ik de komende weken in deze podcast in gesprek over de vele vraagstukken rondom klimaat en geoengineering. In deze aflevering gaan we het hebben over het verband tussen klimaat en kolonialisme. En dat doe ik met mijn gasten Lenneke Berghout en Julia Jouwe. Allereerst, Lenneke Berghout, welkom. Je bent historicus, gefascineerd door tuingeschiedenis. En in 2020 promoveerde je op dit onderwerp. Je hebt ook het boek gepubliceerd, Hoveniers en Tuinbazen. Over de rol van de hoveniers van de Oranjes gaan we het straks nog hebben. Maar we beginnen met de VOC. De VOC is bij de meeste mensen bekend vanwege het kolonialisme in Azië, de handel in specerijen. Welke rol speelde de VOC in het meenemen van planten die ze in al die werelddelen vonden?
Een hele grote rol. In de 17e eeuw was Nederland de grootmacht. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar toen was dat echt zo. En de VOC was natuurlijk opgericht om handel te drijven met alle middelen die je daarbij kunt bedenken. Maar in diezelfde periode was er een enorme belangstelling ontstaan voor plantkunde, voor botanie. En dan niet alleen om te kijken wat je met die planten kon doen in de keuken of wat voor medicinale krachten die planten hadden. Maar ook om gewoon te kijken hoe zat zo'n plant nou in elkaar. Mensen waren daardoor gefascineerd. Dus er was een enorme belangstelling voor en daardoor ook vraag naar exotische planten. En ja, de rijke kooplieden in Nederland, maar ook de adel en ook het Huis van Oranje wist natuurlijk dat die VOC-schepen dat soort planten mee konden nemen. Dus ook al was het VOC-bestuur daar niet zo'n voorstander van, want dat nam natuurlijk allemaal laadruimte in die ze liever met andere dingen wilden vullen. Het lukte toch regelmatig om planten, maar dan moet je dus denken aan bollen en knollen en wortelstokken en zaden, geen levende planten, om die mee te nemen. En deze in Nederland te verspreiden. En dat verspreiden was echt op kleine schaal. Dus de meeste zaden gingen naar de hortus in Amsterdam en in Leiden, die nog steeds bestaan natuurlijk. Maar ook naar rijke particulieren die een hele collectie dan konden aanleggen.
En je noemde al eventjes de Oranjes ook als vooraanstaande familie die interesse had in die exotische planten.
Ja.
Daar heb je zelf ook veel onderzoek naar gedaan, naar ook de rol die de hoveniers daarvan speelden. Welke rol hadden zij? Hoe verhield die zich tot inderdaad die particuliere en die misschien kleinschaligere import van planten?
Ja, die hoveniers die hebben een hele belangrijke, essentiële rol eigenlijk gespeeld. Want je moet je voorstellen dat zij zaden kregen van planten die ze helemaal niet kenden, die ze nog nooit hadden gezien. Laat staan dat ze wisten hoe ze bloeiden en wat voor verzorging die planten nodig hadden. Overigens, de meeste van die zaden gingen wel gewoon dood. Hè? Dus van iedere 100 zaden, als er 5 nog levend met kiemkracht in Nederland aankwamen, dan was je spekkoper. Maar die hoveniers die moesten dus in de praktijk uitzien te vinden door te experimenteren hoe zij die zaden konden laten kiemen en hoe zij een plant gezond konden laten groeien en beter nog zelfs konden laten bloeien, want daar ging het natuurlijk ook uiteindelijk om. Dus dat ging heel vaak mis, maar uiteindelijk met vallen en opstaan ook wel vaak goed. En daardoor is het toch gelukt om met name in Leiden, maar ook in Amsterdam, een prachtige verzameling in de hortus te kunnen laten zien aan iedereen die daarin geïnteresseerd was.
Had dat ook, dat meenemen van die exotische planten, heeft dat ook op grotere schaal effect gehad? Je noemde al de kleinere particuliere verzamelaars, of inderdaad de verzamelingen van de botanische tuinen. Maar goed, uiteindelijk werden er ook in verschillende economieën, of in ieder geval in verschillende koloniën, plantages gesticht. Was het ook de bedoeling om bepaalde gewassen te verbouwen? Had die uitwisseling van planten daar ook nog iets mee te maken?
Nou, de VOC was heel erg geïnteresseerd, ook in die planten. In eerste instantie omdat ze hoopten dat er planten bij zaten die ze voor veel geld konden verkopen. En waar ze dus op grote schaal op plantages het zelf konden telen en dat konden verkopen. Dus je moet wel een beetje onderscheid maken tussen dat soort planten en kruiden en de exotische bloeiende planten voor particulieren. En beide speelden. De VOC had ook echt wel belangstelling voor wetenschappelijke kennis. Dus zij hebben hun beambten, die dan in allerlei VOC-handelsvestigingen daar waren, opdracht gegeven om onderzoek te laten doen naar die planten. En dat heeft ook geresulteerd in een aantal prachtige boeken waarin de planten ter plekke allemaal zijn beschreven en ook getekend. Dus die kennis is daardoor wel enorm toegenomen. Dus dat heeft absoluut effect gehad. Alleen de aantallen waren in de 17e eeuw nog echt heel klein, want dat was echt heel duur. Ook omdat je moet bedenken dat om die tropische plant in het Nederlandse klimaat in leven te kunnen houden, je speciale voorzieningen nodig had. Glas was in die tijd erg duur. Dus een tropische kas of een broeibak, zoals het werd genoemd, dat was alleen weggelegd voor mensen met veel geld. Dus pas in de 18e en vooral in de 19e eeuw zie je dat de aantallen toenemen, omdat de planten dan toch makkelijker, goedkoper naar Europa kunnen komen. En vooral in Engeland zie je dat ook. Dat veel kwekers ook op grote schaal die planten gaan kweken. En dan krijg je een situatie dat voor veel meer mensen die planten toegankelijk worden. Ja, en vandaag de dag koop je gewoon in de supermarkt natuurlijk allerlei planten die allemaal uit Azië, Zuid-Amerika en Afrika komen. De meeste van onze kamerplanten zijn natuurlijk gewoon tropisch en subtropisch.
En dat moment van die schaalvergroting, dat wordt deels natuurlijk ook door technologie wordt dat mogelijk gemaakt. Tenminste, nieuwe technieken en nieuwe botanische technieken. Aan dat soort technologie proberen we in de tentoonstelling ook wat aandacht te besteden. En een van die objecten heb ik hier recht achter me staan. Ja. Voor de mensen die alleen maar luisteren, ga ik het heel even beschrijven. Het is een kist, een houten kist. Eigenlijk heeft hij de vorm van een klein huisje. Hoe je als kind een huisje zou tekenen met een schuin dak erop. En dat dak dat bestaat uit glazen panelen, een soort ruiten. En het is ook op een soort draagstel, dus je kunt het heel makkelijk van de een naar de andere plek dragen. Het is een zogenaamde Wartse kist. Kun je daar wat meer over vertellen, over dat object en wat voor effect dat heeft gehad op de verspreiding van planten?
Ja. Ik zei net al, het was heel erg moeilijk om al die knollen en bollen en zaden levend in Europa te krijgen. Er is van alles geprobeerd. De zaden in mos leggen. Er zijn allerlei kisten bedacht met spijlen om te voorkomen dat de ratten alles opaten aan boord. Maar uiteindelijk lukte dat toch allemaal niet goed. Tot in 1829 een Engelse arts genaamd Nathaniel Ward, vandaar ook artsenkist, eigenlijk bij toeval een hele mooie ontdekking deed die leidde tot deze nieuwe kist. Ward was een arts die in zijn vrije tijd heel graag de natuur onderzocht. En hij had ook vooral een fascinatie voor varens die hij probeerde te kweken. Hij woonde in Londen, een vreselijk vervuilde stad, heel veel roet. Dus die varens, dat ging allemaal niet zo heel erg goed. En hij was ook gefascineerd door vlinders, vooral door motten, pijlstaartvlinders. En op een dag besloot hij de mot van zo'n vlinder in een glazen pot te doen met wat bladeren, wat mos, om te kunnen kijken hoe zo'n mot zich nou ontwikkelde tot een vlinder. En per ongeluk is er toen een zaadje van een van de varens meegegaan en wat zaadjes van gras. En dat wist hij niet, maar op een gegeven moment zag hij dat in die pot er niet zo heel veel gebeurde met die mot. Dat lukte niet. Maar die varen begon te kiemen en die grassen begonnen ook te kiemen. En hij ontdekte door goed te observeren dat het beetje vocht wat in die pot zat overdag verdampte en dan 's nachts weer condenseren, waardoor de hoeveelheid water in die pot hetzelfde bleef. Nou, daar was hij heel blij mee, vooral omdat hij dacht, dan kan ik goede varens hier in dat vervuilde Londen kweken. Maar hij had ook wel begrepen dat kwekers heel veel moeite hadden om die exotische planten levend naar Engeland te krijgen. En hij was bevriend, was ook een familierelatie met een hele beroemde Engelse kwekersfamilie, George Lodges, moet je als ik het goed zeg. En die waren natuurlijk heel geïnteresseerd om hun zaden, waar ze veel geld voor betaalden, in betere staat in Engeland te krijgen. Dus 4 jaar nadat hij dus had ontdekt dat die varens in die pot konden groeien, hebben zij samen deze kist, maar dan nog in die tijd iets meer glas dan dit exemplaar, laten maken. Ze hebben daar een aantal planten in gedaan en het schip van Engeland naar Australië gestuurd. Dat schip heeft er 8 maanden over gedaan en die planten kwamen gezond aan. En voor de ultieme test moet je natuurlijk 2 keer doen. Dus ter plekke hebben ze Australische planten in die kist gedaan en teruggestuurd naar Londen. Nou, inmiddels was het eind 1834, want dat duurde weer 8 maanden. En ook die Australische planten die kwamen gezond en leefden in Engeland aan. Nou ja, toen was wel het bewijs geleverd dat dit werkte. En de clue was dat deze kist was echt helemaal waterdicht. Waardoor er gewoon niks binnen kon. 2 hele kleine gaatjes voor ventilatie, maar verder was het ook helemaal luchtdicht. En daardoor lukt het om al die planten levend naar Europa te halen. En dat was een enorme doorbraak, een enorme ontwikkeling. Dus die kisten zijn vervolgens in grote aantallen geproduceerd. En daardoor konden de aantallen planten van over de hele wereld, die van over de hele wereld vervoerd werden, natuurlijk enorm toenemen.
Mm-hmm. En als je het bedenkt inderdaad op een soort grotere schaal, hoe de mens op deze manier, en in dit geval dan koloniale machten, de ecosystemen van de wereld beïnvloeden. We hebben het bij geoengineering over het vormgeven van de hele aarde. Naar jouw mening, zouden we hier misschien ook van een soort geoengineering kunnen spreken?
Nou ja, de opvatting in de 17e eeuw was dat de mens boven de natuur stond en daar dus mee mocht doen. Je moest wel een goede rentmeester zijn, hè? Zoals de Bijbel voorschreef. Maar je mocht daar wel ver in gaan. Dus een eiland helemaal kaal slaan en daar een plantage van maken, dat was prima. Dat mocht wel, vond men. Dus wel op veel kleinere schaal dan nu, maar het gebeurde zeker. Mm-hmm. Ja, men was wel altijd op zoek naar hoe kunnen we die natuur die men als wild ervaarde, maar ook als heel eng, hoe kunnen we die beteugelen? Alleen de middelen om dat te doen waren veel minder dan wij nu hebben vandaag de dag.
Hmm. En als je het ook hebt over tuinen, iets wat ik heel interessant vind aan zeker ook tuinen in de vroegmoderne tijd, is die werden ook vaak volgens een soort klassiek patroon aangelegd, ook heel symmetrisch. En zat daar ook een soort van dominantie van de natuur in, of een soort idee dat je dat volgens een bepaalde orde kon aanleggen? Wat was een beetje de ideologische lading die erachter zat?
Ja, dat zat daar heel sterk achter. Net wat ik zei, het idee was dat de natuur is van nature wild en die moet door de mens geordend worden. En die ordening zie je het beste in al die geometrische vormen in de tuin. Ik vind zelf ook een prachtig voorbeeld de hagen. Allemaal kaarsrecht gesnoeid. Terwijl als je een haag laat groeien, is die nooit recht. Geldt ook voor lijffruit bijvoorbeeld. Fruitbomen die in allerlei vormen of in vorm werden gesnoeid. Dus het idee was heel erg dat het streven dat de mens de natuur kon beheersen en daardoor zijn heerschappij kon laten zien. Ja, absoluut.
Zijn er nu nog gevolgen merkbaar van bijvoorbeeld een uitvinding als de Wartse kist of het vervoeren van die exotische planten?
Ja, om maar even gewoon heel dicht bij huis te beginnen. Japanse duizendknoop is een enorme plaag in de meeste gemeenten in Nederland. Als je die eenmaal hebt langs de weg of zelfs in je tuin, dan kom je er bijna niet vanaf. Het was von Siebold, een Duitse arts die voor de VOC werkte in Japan, die plant als een exotische plant, waar iedereen toen heel erg van onder de indruk was, mee naar Nederland heeft genomen. Dus soms dan loopt het helemaal uit de hand. De positieve kant is natuurlijk dat wij kunnen genieten van allerlei prachtige planten die we anders niet gekend zouden hebben, tenzij je naar de landen waar ze vandaan komen kunt reizen. Dat alle kwaliteiten die planten hebben, ook als het gaat om medicijnen en dergelijke, dat we daarvan kunnen genieten. Omgekeerd, bijvoorbeeld orchideeën was op een gegeven moment een enorme hype en iedereen wilde de mooie orchideeën hebben. Er zijn hele bossen gewoon leeg geplukt voor die handel. Dus de flora ter plaatse heeft daar wel sterk onder geleden.
Is die beïnvloeding ook omgekeerd gegaan? In de zin dat bijvoorbeeld Europese machten of de VOC of botanisten Europese planten ook in andere werelddelen hebben geïntroduceerd?
Ik zou daar zo gauw geen voorbeeld van weten, eerlijk gezegd. Je zou bijna denken, ongetwijfeld wel. Mm. Maar anderzijds, men ging juist naar deze werelddelen. En zeker in het begin was dat toch best wel met veel kosten en ook wel gevaar. Juist om producten die je niet in Nederland had naar Nederland te halen. Of in ieder geval naar Nederland te vervoeren. Dus misschien zijn ze er wel, maar ik zou het niet weten, in alle eerlijkheid.
Nee. Oké. Ik wil ook nog heel eventjes aan Julia vragen. Of jij misschien nog iets wil toevoegen of ook misschien een vraag hebt.
Ja, zeker. Heel, heel erg bedankt voor het delen van je kennis. Ik hoorde je bijvoorbeeld zeggen dat de VOC vooral ook dit uit naam van de wetenschap deed. Heb je ook bijvoorbeeld de gevolgen en dan met name de negatieve gevolgen onderzocht die dit had op mensen? Want bijvoorbeeld kruidnagel en nootmuskaat werd natuurlijk ook daar vandaan gehaald. En daar kunnen we het nu dan van genieten. Maar wel met, om maar één ding te noemen, als gevolg dat bijvoorbeeld het Banda-eiland volledig is uitgemoord.
Ja. De VOC deed het primair voor de handel, hè, voor het geld. En die wetenschap, dat was ook belangrijk, maar dat was niet het hoofddoel. Dus
nou, en dat was
heb je helemaal gelijk in.
Om het mee te rechtvaardigen natuurlijk. Hè, want daar gebeurde zo van, maar het is, we doen het voor iets goeds. Tenminste, zo zie ik dat dan.
Ik denk het niet. Ik denk dat ze echt wezenlijk geïnteresseerd waren in die planten en hoe die wereld van planten in elkaar zat. Maar je hebt absoluut gelijk. Dat ging zonder scrupules en niet zachtzinnig. Banda is natuurlijk een van de meest beruchte voorbeelden waarbij de bevolking bijna helemaal is uitgeroeid om daar maar een plantage met kruiden die heel veel geld opbrachten in Europa te kunnen vestigen. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden. Er zijn ook VOC had niet zozeer slaven in diensten, heeft ook niet zozeer slaven vervoerd zoals de West-Indische Compagnie wel gedaan heeft. Maar de mensen die daar werkten, die voor de VOC werkten, waren wel tot slaaf gemaakt.
Ja, precies.
Dus dus dat zijn vaak van die dingen waar we, het is heel bekend van Suriname, van Zuid-Amerika. Maar
er zijn nu tegenwoordig ook steeds meer onderzoeken die laten zien dat de VOC eigenlijk ook schuldig is aan slavenhandel. Juist ook in Indonesië en omstreken ook op die plantages. En er bestond inderdaad altijd het idee van, het ging daar toch best wel gemoedelijk. Maar steeds meer onderzoek toont eigenlijk aan dat het tegendeel waar is.
Het is goed
en dat interesseert mij heel erg.
Er was natuurlijk een enorm idee van superioriteit.
Zeker.
Ten opzichte van de lokale bevolking. Ja. Dus de vraag is of mensen daar wel als mens gezien werden door even de VOC's, maar even in het algemeen.
Ik vind het ook interessant dat je banden als voorbeeld noemt. We hebben hier ook aan de wand, ik weet niet of dat op de camera goed te zien is, maar we hebben we hebben de zogenaamde specerijenkaart van Plantius, die hangt daar links.
Ja.
Dat is ook een interessant voorbeeld, omdat Plantius zich in 1594 maakte hij die kaart voor het eerst.
En hij heet Plantius?
Petrus Plantius, dat was een beetje zijn Latijnse achternaam.
Oh,
in
grappig.
Werkelijkheid had hij het was een Vlaming. Hij had eigenlijk een. Maar in die tijd was het natuurlijk mode om je naam ook te latiniseren.
Ja, ja.
En hij heeft. Of Plankius moet ik eigenlijk zeggen. Want
oh, ja, Plantius was wel heel leuk geweest. Ik snap hem wel.
Maar hij heeft op basis van Portugese kaarten en documenten, want die werden die tijd ook heel streng geheim gehouden, omdat het natuurlijk omdat er veel winst te halen viel, althans vanuit het oogpunt van de Europeanen. Heeft hij dus deze kaart gepubliceerd, ook om eigenlijk Nederlandse zeereizen naar de Indonesische archipel aan te moedigen. En daaronderaan zie je ook, dus hij heeft links nootmuskaat getekend en sandelhout. Dus ook eigenlijk de winsten die daar te halen waren.
Ja.
Dus dat zegt misschien ook iets over, en daar kun jij misschien ook nog wat op zeggen, over hoe belangrijk die planten werden gezien ook als een soort van, doel op zich en een winstoogmerk.
Ja, het hele idee, hè, dat je zo'n VOC opricht en schepen naar een onbekend deel van de wereld stuurt. En vaak ging het goed, maar ook niet altijd. Er zijn ook enorme verliezen geleden. Dat laat wel zien dat mensen ervan overtuigd waren dat daar dus gewoon heel veel te verdienen was en heel veel te halen was. Dus absoluut. En die kruiden waren toen Ja, als je erbij wilde horen, als je rijk was, dan kookte je of dan liet je koken, want dan had je natuurlijk je personeel voor, met dat soort kruiden. En dat liet je op alle mogelijke manieren zien. Dus het was echt een enorme vorm van prestige.
Ja, vreselijk.
Ja, ik probeer even aan een modern voorbeeld te denken. Ik bedoel, we hebben daar natuurlijk allemaal wel last van, dat je erbij wil horen en dan bepaalde producten koopt of eet of zo.
Nou, misschien in de mode met dat je op witte Nike's moet lopen of zo.
Bijvoorbeeld, ja. Dus, en nou ja, als je dan weet hoe die nu geproduceerd worden, dan...
Of iPhones met kobalt uit Congo.
Dus in die zin is het wel iets van alle tijden, waarbij het best wel ingewikkeld is, want niemand wil dat. En tegelijkertijd wil je die producten wel hebben. Dus dat schuurt dan ook wel. En dan wil je het misschien ook helemaal niet weten hoe die producten gemaakt worden.
Ik denk dat de periode waar we het nu over hebben, dat het daar in de kern eigenlijk ook is begonnen.
Mm-hmm.
Right.
Nee, ja, dat zou kunnen. Ja. Ik ga daar zo meteen graag op verder. Voor nu wil ik in ieder geval jou heel erg bedanken dat je wilde aanschuiven.
Graag gedaan.
En zo meteen zullen we nog wat verder spreken. Ondertussen gaan we naar de animatie van deze aflevering. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp. Er komen veel complexe technologieën met moeilijke namen naar voren. Dus om een beeld te geven van wat er speelt op dat gebied, hebben we Studio Jachthond gevraagd om animaties te maken bij enkele projecten, om een beetje in een korte, toegankelijke manier te verduidelijken wat die verschillende termen en die verschillende technieken betekenen. En vandaag is dat Surface Albedo Modification, oftewel reflectiemodificatie.
Surface Albedo Modification is een vorm van zonnestralingsbeheer. Door het weerkaatsingsvermogen van de aarde te herstellen en zelfs te verhogen, wordt geprobeerd de opwarming van de aarde terug te dringen. Zo worden gletsjers voorzien van witte doeken en zijn er ideeën om vooral lichtgekleurde gewassen te planten en spiegels in de woestijn te plaatsen. Op dit moment wordt er op kleine schaal geëxperimenteerd met deze technieken. Maar zoals altijd met geoengineering projecten, zijn er veel morele en praktische vragen.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op onze website. Een link naar deze animatie vind je in de show notes. We spraken er net al over. De geschiedenis van het veranderen van verschillende ecosystemen, het halen van allerlei planten van verschillende werelddelen is verbonden met kolonialisme. Betekende hoge winsten en nieuwe producten voor Europa, maar vaak geweld en onderdrukking voor de bevolkingen die daarmee te maken kregen. En kolonialisme werkt ook door. Het heeft ook effect honderden jaren nadat het begon. Vandaag, om daar verder over te praten, hebben we Julia Jouwe bij ons. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent activist, je bent journalist, medeoprichter van The Young Papua Collective. En je zet je in voor de Free West Papua Campaign.
Yes.
Specifiek hebben we het hier ook over de situatie in West-Papua, die vandaag de dag ook verbonden is met mijnbouw, extractie en kolonialisme.
Mm-hmm.
Kun je voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn, schetsen wat de huidige situatie is?
Ja, zeker.
Waar zet de campagne zich voor in?
Ja, precies. En ook waarom zijn we nodig? Misschien ook handig om te benoemen dat West-Papua ligt boven Australië. Het is een onderdeel van Melanesië. Dan heb je een beetje een idee van waar het ligt. De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van West-Papua. Maar vroeger was het een Nederlandse kolonie. Toen heette het Nederlands Nieuw-Guinea. Maar sinds 1962 is het dus onderdeel geworden van Indonesië. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Eigenlijk tegen de wil van de oorspronkelijke bewoners in, die altijd onafhankelijkheid hebben gewild. Maar Indonesië die wil per se West-Papua bezetten. En dat doen zij met heel veel militair geweld. Internationale journalisten mogen niet naar binnen. Lokale journalisten worden eigenlijk altijd bedreigd of worden opgepakt. NGO's mogen niet naar binnen. Ja, en eigenlijk nog veel meer dingen. Het is het rijkste gebied van, in vergelijking met alle andere Indonesische eilanden. Maar de bevolking is het armst. Er is ook een AIDS-epidemie alleen op West-Papua. De mensen zijn daar het laagst geletterd. De medische voorzieningen en ook educatiesystemen zijn daar gewoon het slechtst. Dus het geld wat wordt verdiend aan de grondstoffen die aanwezig zijn in West-Papua gaat niet naar de bevolking zelf, maar gaat in de staatskas van Indonesië. Dus ja, mensen, Papua's die daar bijvoorbeeld protesteren voor vrijheid, die worden ook opgepakt. En er zijn heel veel voorbeelden van vrijheidsstrijders die zelf zijn vermoord. Dus dat is wat daar nu speelt en waarom ik me daar nog steeds voor inzet.
En je noemde het al eventjes, West-Papua is het rijkste gebied van Indonesië. Mm-hmm. En dan heb je het over grondstoffen.
Precies, ja. We hebben de grootste goudvoorraad ter wereld in West-Papua. Twee na grootste kopervoorraad. Maar tegenwoordig is nikkel ook heel erg populair, omdat het wordt gebruikt in zonnepanelen en windmolens en elektrische autobatterijen. Dus er zijn ook plekken waar die grondstof wordt gemijnd. Er is ook heel veel houtkap voor tropisch regenwoud. Het is gewoon een heel rijk gebied. Ja.
En in 1962 is West-Papua toegekend aan Indonesië, zoals je zei. Dat was eigenlijk niet
de bedoeling. Nee, absoluut niet. Nee, dat was eigenlijk best wel een shock voor veel Papua's. Mijn opa die was onderdeel van de Nieuw-Guinea-raad. Hij was vicevoorzitter. En de Nieuw-Guinea-raad, dat was eigenlijk een opkomend bestuur. Dus toen Nederland daar nog zat, waren zij heel erg bezig met kadervorming en de Papua's opleiden, zodat zij zichzelf later konden gaan besturen. Toen is de Nieuw-Guinea-raad opgericht. Mijn opa is toen met verkiezingen verkozen tot vicevoorzitter. Er moesten nationale symbolen gekozen worden. Dus er was bijvoorbeeld ook een ontwerpwedstrijd voor een vlag. En die heeft mijn opa toen gewonnen met zijn vlag De Morgenster. Dat is nu echt onze nationale vlag. Dus er werden echt serieuze stappen gezet om West-Papua en hun bevolking zover te krijgen, zodat zij zichzelf konden gaan besturen. Maar dat is helemaal anders gelopen. En dat had eigenlijk met van alles te maken. Dus nu weet je er bijna niks van. Maar toendertijd, dus eind jaren 50, begin jaren 60, werd dat internationaal, maar zeker ook door Nederland, echt op de voet gevolgd. Dus zij waren die stappen aan het zetten. En ondertussen zette Indonesië steeds hogere druk op Nederland om West-Papua aan hun te geven. Dus je ziet eigenlijk dat Nederland heeft Indonesië gekoloniseerd. En ik zie het zelf als een soort van trauma wat zij daardoor zelf gaan herhalen, maar dan bij Papua's. Dus zo zie je ook hoe kolonialisme doorcijpelt tot jaren en eeuwen daarna. Zij doen dus hetzelfde, de druk werd steeds hoger. En Indonesië die heeft het heel slim eigenlijk gespeeld door aan te gaan kloppen bij de communisten van toen, dus China en Rusland. En dat is het moment dat Amerika wakker werd, als het ware. Omdat zij bang waren dat deze net nieuwe staat, dus Indonesië, dat zij communistisch zouden worden. En het was natuurlijk ten tijde van de Koude Oorlog. Dus dat was voor Amerika het ergste wat er kon gebeuren. En toen, in plaats van dat zij Nederland steunde en West-Papua beschermde tegen die overname, hebben zij ervoor gekozen om uiteindelijk Nederland te dwingen om West-Papua aan Indonesië te geven. En Indonesië te vriend te houden, zodat het een democratisch, niet-communistisch land zou worden. Ja.
Ja, en de...
Was dat te volgen?
Nee, dat was te volgen. Het is een ingewikkelde geschiedenis, omdat er heel veel verschillende belangen ook mee lijken te spelen. Heb ik de indruk, ook die grondstoffen zullen daar ook een rol in hebben gespeeld.
Ja, absoluut.
En je noemde het net al even, we hadden het daarnet over VOC en het veroveren van grondgebied, ook om daar juist planten en grondstoffen vandaan te halen.
Ja.
Toen noemde je al even, ik heb het idee dat daar dat het daar misschien ook begonnen is, dat ja, dat plantagekolonialisme en het onttrekken van grondstoffen.
Ja.
Heb je dan ook het idee dat er misschien ook een soort doorwerking, een soort ontwikkeling van dat koloniale denken ook nu nog steeds daar ook bezig is?
Ja, zeker. Het is een soort van... Kijk, ik denk dat het kernprobleem is eigenlijk het kapitalistische systeem. Dus dat het altijd meer moet worden. We moeten meer spullen. En dat begon bij meer kruiden, meer land. Nu is het ook meer kleren. Een auto. We hebben zo'n waanzinnige consumptiedrift. En daardoor is eigenlijk ook... ik denk dat we niet moeten onderschatten dat kolonialisme en dus dat kapitalistische denken ook de veroorzaker is van de klimaatcrisis. En dat wij nu met oplossingen komen zoals windmolens, elektrische auto's. Maar dat eigenlijk meer van hetzelfde is. Want de hoeveelheid grondstoffen die nodig is om een volledige energietransitie te maken naar elektrische batterijen en elektrische energie, en dan onder het mom van dan zijn we groen, dat is waanzin. Dat klopt ook niet, want al die grondstoffen die komen voornamelijk uit landen in het globale zuiden. En dat zijn nou juist de landen die vroeger gekoloniseerd waren. Dus het is eigenlijk een soort kolonisatie 2.0, alleen dan nu wordt het niet... waar we het net over hadden. Dus dat de VOC rechtvaardigde wat zij deden met wetenschap. En op dit moment doen wij precies hetzelfde. Dus al die grondstoffen die we mijnen en waarmee we eigenlijk genocides in de hand spelen, onder andere in West-Papua, maar ook in Congo, dat rechtvaardigen wij nu met, ja, maar het is voor groene technologie hier in het Westen.
Denk je dat dat ook... wat voor rol denk je dat gaat spelen in West-Papua? Ook het feit dat er nu, bij wijze van spreken, nieuwe grondstoffen nodig zijn voor inderdaad weer die elektrificatie van
een hele grote rol. Want je Indonesië wil eigenlijk koploper worden met groene energie. En daarvoor kijken ze ook naar West-Papua, omdat er ook nikkel is. En ze hebben ook al meetings gehad met Elon Musk. Maar dan weet je gewoon dat het de verkeerde kant op gaat. Ja, dus ik zie dat wel echt als een grote dreiging voor West-Papua. En aan de andere kant denk ik dat we West-Papua en de bevolking... Aan de ene kant zijn ze slachtoffers van dit systeem en vindt daar een genocide plaats. En heel veel mensenrechten schendingen. Maar ik wil ze niet alleen als slachtoffers neerzetten, want ik wil juist laten zien dat... de inheemse bevolking van West-Papua zoveel kennis heeft en know-how van hoe we wel met de natuur om moeten gaan zonder die uit te putten. Dus dat je alleen maar neemt wat je nodig hebt en dat je eigenlijk een soort een echt circulair systeem creëert. Dat het gewoon goed gaat en dat je de natuur kan beschermen. Weet je wel, dat je het... Ja, meer geven en nemen in plaats van alleen maar nemen. En dat vind ik heel koloniaal. In het denken van nu. Dus dat we die grondstoffen alleen maar nemen en we verwachten maar dat het allemaal goed komt. Terwijl het moet vloeien, het moet een ecosysteem blijven. Je kan niet alleen maar nemen. Ja.
Je noemt het woord genocide, een grote term. Er is natuurlijk, tenminste bij mij, weinig bekend over West-Papua. Ik denk inderdaad, zoals je zegt, journalisten mogen daar niet in. Kun je iets meer vertellen over wat daar nog verder gaande is? Hoe daar nu momenteel ook door de Indonesische overheid wordt gehandeld?
Nou ja, er valt heel veel over te vertellen. Het is, het wordt zeg maar het woord genocide, dat wordt ook gebruikt door verschillende NGO's, mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International. Mm-hmm. Er zijn naar schatting 500.000 Papua's vermoord. Dat is ongeveer een derde van de bevolking daar. En Indonesië, zij importeren volgens mij wekelijks of maandelijks met boten Indonesische burgers uit andere overbevolkte delen van Indonesië verschepen zijn naar West-Papua. En je ziet ook dat in West-Papua zelf dat de beste baantjes die gaan eigenlijk naar niet-Papua's. Dus er komen steeds meer Indonesiërs daar wonen. Die hebben het betere leven. De Papua's worden op hun eigen land gediscrimineerd. En op die manier zie je eigenlijk dat zij achtergesteld worden door discriminatie. Maar dat zij ook echt worden vermoord. Dus bijvoorbeeld dorpen, die kunnen daar elk moment door het leger worden binnengevallen. Of bijvoorbeeld als er plantages gemaakt moeten worden daar om palmen daar te planten voor palmolie, dan moeten dorpjes daar ruimte voor maken. En die worden gewoon verjaagd. Dus naast dat er heel veel slachtoffers vallen, zijn er ook heel veel mensen die daar op de vlucht zijn geslagen.
Op welke manier jullie zetten je vanuit Nederland ook in voor West-Papua.
Ja.
Op welke manier gebeurt dat activisme? Wat zijn bepaalde dingen die jullie proberen te doen en proberen te bereiken ook?
Ja, we proberen het echt op zoveel verschillende manieren. Aan de ene kant is dat natuurlijk protesteren. Dus voor de Tweede Kamer, voor de Indonesische ambassade. Afgelopen zaterdag stonden we voor het Vredespaleis. Maar we zijn ook echt internationaal campagne aan het voeren. Dus eigenlijk zou vandaag hier Raki Ab, de woordvoerder van Free West Papua Campaign, aanwezig zijn. Maar hij is nu op reis naar, volgens mij, New York. En hij kwam net uit Vanuatu. Omdat in New York is nu een VN-meeting, of General Assembly, volgens mij gaande. Dus hij mag met de delegatie van Vanuatu mee. We zijn nu heel erg ook bezig om... Ja, dit is weer een heel diplomatiek politiek verhaal hoor. Maar om onderdeel te worden van de Melanesian Spearhead Group, dus de MSG. Zodat zij ons erkennen als land. En dat is toch een belangrijke speler in het gebied van de Pacific. En als zij ons erkennen, hebben we meer mensen achter ons, meer daadkracht. En wij proberen eigenlijk heel strategisch allies te vinden, internationaal gezien. In Nederland gaat dat echt heel moeilijk. En niemand weet ervan, wat ook niet raar is. Maar je ziet echt wel dat landen in de meer Pacific regio echt wel solidariteit laten zien.
Mm-hmm. En dan wil ik als laatste inderdaad ook nog eventjes vragen naar... sinds kort trekt Free West Papua Campaign ook op met milieuorganisaties.
Ja.
We hadden het al over de belangrijke rol die grondstoffen ook spelen in dit conflict en in deze problemen. Al die mijnen en het conflict zelf hebben ook veel invloed op de natuur, hebben veel invloed op het klimaat.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, het zorgt voor heel veel vervuiling daar. West-Papua is super biodivers. En eigenlijk als je alleen maar palmolieplantages daar neerzet, dan neemt die biodiversiteit af. En daarnaast speel je daarmee een genocide in de hand. En daarmee worden een inheemse bevolkingsgroep, in dit geval de Papua's, uitgemoord. Terwijl zij degene zijn die de kennis hebben om ons uit deze klimaatcrisis te leiden. Dus in totaal zijn bijvoorbeeld inheemse bevolkingsgroepen ter wereld 5% van de hele bevolking. Maar zij beschermen 80% van alle biodiversiteit wereldwijd. Dus het is heel raar als jij het wil hebben over climate justice, klimaatrechtvaardigheid, dat je dan het niet als eerste benoemd als een mensenrechtencrisis. En dat wij de mensen die juist de kennis hierover in pacht hebben, dat we die niet beschermen. Het gaat niet alleen om planten en natuur. Het gaat ook om de mensen die weten hoe wij ermee om moeten gaan. En daarom moeten inheemse perspectieven vaker gehoord worden binnen de klimaatbeweging, wat gewoon een hele witte beweging tot nu toe ook is. Maar als je inheemse perspectieven zou betrekken, dan kom je niet met oplossingen zoals windmolens met heel veel grondstoffen die uit andere landen moeten komen. Dan kom je met andere oplossingen.
En hoe zie jij de toekomst van West-Papua? Wat is je droom voor de toekomst, laat ik het zo zeggen?
Sowieso onafhankelijkheid. Ik denk niet dat West-Papua kan floreren onder de juk van Indonesië. Dus dat ziet eruit als vrijheid voor ons land. En dat we eigenlijk een recht van zelfbeschikking eindelijk mogen uitvoeren, wat ons al die tijd is ontnomen. En we nemen al stappen ook in die richting. Ze hebben bijvoorbeeld de Green State Vision, die kan je online ook vinden via onze website, waarin wij hebben omschreven hoe dat eruit zou zien en dat we de eerste staat zouden willen worden die echt inheemse perspectieven laat zien, ook op klimaat, en dat op een intersectionele manier gaat uitvoeren.
Oké, okay, nou, dankjewel in ieder geval voor je mogelijkheid om een heel complex probleem kort aan ons uit te leggen.
Bedankt voor het luisteren.
Ik ben benieuwd of Lenneke, of jij misschien nog iets te vragen hebt? Of,
Ja, eigenlijk wel heel veel, want heel veel dingen zijn voor mij ook nieuw. Hè. Je leest er een heel enkele keer over in de krant, maar dat is het ook, ook wel. Jij zei als het inheemse perspectief echt gehoord zou worden. Kun je daar een voorbeeld van geven? Met wat voor oplossingen dan aangedragen zouden worden? Als iemand van jouw leeftijd, waar nu het woord zou mogen nemen, wat zou die dan tegen ons zeggen hier in Nederland?
Nou ja, één voorbeeld wat mij altijd is bijgebleven gaat over bosbranden. Dus daar hebben we nu natuurlijk de aarde warmt op. Daar hebben we heel veel moeite mee, ook om die in bedwang te houden. Maar er is bijvoorbeeld een inheemse groep die eigenlijk heel het jaar lang bezig is ook met zelf gecontroleerde bosbrandjes stichten. Dus dat je van tevoren heel het jaar lang eigenlijk al alles wat droog is klein, zeg maar, in de fik steekt. Zodat het niet één grote brand wordt. Maar dat zijn gewoon net, het is een hele simpele oplossing. Maar dat is wel een voorbeeld van hoe je dan een enorme ramp kan voorkomen. Nou, dat is één voorbeeld die ik kan bedenken op dit moment. Okay. En nou ja, en daarmee wil ik ook zeggen, ik ben dus hier geboren. Dus ik zie mezelf niet als per se een inheemse Papua, wel iemand die het woord verder vertelt. Mm-hmm. Maar ja, ik kom gewoon uit de diaspora en ik ben wat dat betreft heel erg verwesterd. Maar ik vind ook, ik zou heel graag meer leren hierover en daar moet ruimte voor komen.
Lukt het om contact te hebben met mensen in West-Papua?
Ja, ik heb een hele grote familie daar.
Oké. Okay.
Ja, ik mis ze heel erg. Ja. Ja.
Je mag er wel naartoe reizen.
Ik ben er 3 keer geweest. Ik ben nu 5 jaar niet geweest en ik ben steeds meer actief. Dus het is de vraag hoe lang ik nog daar naartoe kan gaan.
Nee. Nou ja, in ieder geval nogmaals veel dank dat je hier was en ook erover vertelt. Ik weet niet of je nog iets toe wil voegen of je nog iets wil zeggen wat je nog niet gezegd hebt.
Hou ons in de gaten. Ja. Ik weet niet naar welke camera ik moet kijken, maar hou Free West Papua Campaign in de gaten. Donaties zijn ook altijd welkom voor al deze internationale lobbyreisjes. Maar wat ook al heel erg helpt is een like of een share. Ja, thanks.
Ja, in ieder geval bedankt Lenneke, bedankt Julia dat jullie wilden aanschuiven vandaag en met ons over deze complexe thema's in discussie wilden gaan. De volgende aflevering van deze podcast verschijnt volgende week. Wil je nu al meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de tentoonstelling Design voor de Planeet in Design Museum Den Bosch tot en met 12 januari 2025. Of bezoek de derde verdieping op onze website www.designmuseum.nl. Hier vind je aanvullende artikelen en video's bij dit onderwerp. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jakthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Meeuwsen van We Hear You. Onderzoek en redactie door Lydia van der Made. En dit is een productie van Design Museum Den Bosch. Dank jullie wel.